Er is één mededeling vooraf, gemeente, namens de kerkenraad. En dat is dat volgende week zondag dominee Procé in beide diensten u hoopt voor te gaan. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 8 en daarvan het tweede en het vierde vers. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. Zo breekt uw hand des vijands boos geweld, daar gij zijn haat en wraakzucht paden stelt. En ook het vierde van Psalm 8.
Thank you.
stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 51 en daarvan het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zou rein zijn en genezen. Het vierde vers van Psalm 51 na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 4, vers 16 tot en met 30. Lucas 4, vanaf het 16e vers tot en met vers 30. En we lezen daar Gods woord als volgt. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: de geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken zijn van hart, om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder en de ogen van allen in de synagoge waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren vervuld. En zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich over de aangename woorden die uit zijn mond voortkwamen en zeiden: is deze niet de zoon van Jozef? En hij zei tot hen: gij zult zonder twijfel tot mij dit spreekwoord zeggen: medicijnmeester, genees u zelf. Al wat wij gehoord hebben dat in Capernaum geschied is, doe dat ook hier in uw vaderland. En hij zeide: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Maar ik zeg u in der waarheid, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaren en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood werd over het gehele land, en tot geen van hen werd Elia gezonden dan naar Sarepta Sidonis, tot een vrouw die weduwe was. En er waren veel melaatsen in Israël ten tijde van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd dan Naaman de Syriër. En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld als zij dit hoorden. En opstaande wierpen zij hem uit buiten de stad en legden hem op de top en leidden hem op de top van de berg op de welke hun stad gebouwd was om hem van de steilte af te werpen. Maar hij, door het midden van hen doorgegaan zijnde, ging weg. Tot zover de schriftlezing. Wij willen met Gods hulp deze zondag 2 maal stilstaan bij de geschiedenis van Naaman, zoals u hem vindt in 2 Koningen 5. En daar zal ook onze tekst voor deze morgen uit zijn, 2 Koningen 5. Het eerste tot en met het derde vers. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 3. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht zijns heren en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van de Aman was. Deze zei tot haar vrouwen: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Tot zover. We willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. En in de voorbeden denken we aan onze oude broeder Wielhouwer, die morgen een pacemaker krijgt. We doen dankzegging en voorbeden voor broeder Bom, die weer mocht thuiskomen na een ziekenhuisopname. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, op deze zomerzondag hebt u ons samengebracht onder uw woord. En laat het in onze ogen goed mogen zijn om in uw huis samengekomen te zijn. Wij hebben het niet verdiend dat u ons ook in de achterliggende week spaarde en droeg. U hebt ons wellicht over gevaarlijke wegen bewaard wanneer we van elders weer thuis kwamen en na enkele weken van vakantie onze plaats hier weer in deze vertrouwde omgeving en in dit bekende kerkgebouw mochten innemen. En Heere, wij bidden van u of u ons vanmorgen een besef wil geven van onze kleinheid en van onze broosheid en nietigheid. En van uw grootheid, van uw almacht, van uw eeuwigheid. En geeft u dan dat we als kleine, vergankelijke en broze mensen ons houvast voor tijd en eeuwigheid mogen leren zoeken bij de eeuwige God. En wil u het zelf in ons leven waarmaken en vervullen. De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen. Heere, wil u ons boven alles ook laten zien dat wij het niet verdienen om hier te zijn. Dat wij tegenover u staan als zondige mensen die ook in de achterliggende week hun zonden meer hebben gemaakt. En dan hebt u zoveel reden om ons vanmorgen over te slaan. Maar we vragen van u of u in genade aan ons wil denken. Of u ons hart wil verootmoedigen en klein wil maken door het werk van uw geest, de geest der genade en der gebeden. Maar of er ook onder ons mogen zijn vanmorgen kleinen en grote, jongens, meisjes, mannen en vrouwen, uit wie hier hart een gebed mag opstijgen om een woord van u. En u kent degene die zo naar de kerk gekomen zijn. Heere, wil u de stille hoop van degene die u verwachtte niet beschamen. En als het anders zou zijn, als we misschien enkel uit gewoonte de gang naar dit kerkgebouw hebben gemaakt en onze plaats innamen, schenkt u ons dan een beschamende zegen. Heere, wij bidden u voor ons zoals we hier zijn. We bidden u voor de gemeenteleden die elders verblijven. Schenkt u hen rust die nodig is, maar ook uw bewaring. Heel bijzonder op uw dag, laat het ook in de vreemde waar we ook zijn, uw dag mogen zijn, Heere. En laten we uw dag mogen heiligen. Bewaar ons ervoor dat we op vakantie ons zouden onttrekken aan uw woord. Wil u ons gedenken en wees ook met de zieken die we aan u opdragen. Enkele namen zijn genoemd. We denken aan onze oude broeder Wielhouwer die morgen een pacemaker hoopt te krijgen. Heere, wil u met hem zijn in die omstandigheden. U weet ervan als hij wellicht tegen de ingreep zal opzien. Maar wilt u met hem meegaan? En wilt u hem doen ervaren dat u met hem bent? En wilt u uw onderwijs ook in deze dingen schenken? Geeft u, Heere, dat de ingreep mag slagen en dat ze het gewenste resultaat mag hebben, dat het helpen mag. Maar boven alles gedenkt u deze broeder ook naar zijn ziel en geeft u hem ook in geestelijk opzicht wat nodig is. We denken, Heere, aan onze oude broeder Bom, die mocht thuiskomen na een ziekenhuisopname. En we zeggen u er dank voor dat dat mogelijk is, maar tegelijkertijd zijn er veel zorgen. En we willen vragen of u zich in die omstandigheden niet onbetuigd wil laten. Of u aan broeder Bom denken wil. En of hij het ervaren mag. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Heere, wilt u alle lichamelijke ongemakken die zich laten gelden nog verlichten? Wil u hem doorhelpen? Wil u hem geven dat hij zijn weg op u, de Heere, mag wentelen. En dat hij zijn hart en zijn ziel voor u mag uitstorten. En zegent u het woord ook aan zijn hart. We bidden u voor andere zieken van de gemeente. Ernstig zieken, langdurig zieken. Diegenen onder de zieken en de ouderen voor wie juist deze warme zomer een moeilijke tijd is. Wil u hen helpen en wilt u hen geven dat ze hun zorgen voor u mogen neerleggen. Heren, we bidden u voor degenen die niet zozeer met lichamelijke klachten, maar wel met psychische noden te maken hebben. Wat kan dat moeilijk zijn? Wil u in die omstandigheden ook gedenken, doorhelpen, moed en kracht geven? En sterkt u niet alleen degene die dit betreft, maar ook degene die om hen heen staan. Heren, wij dragen deze morgen de rouwdragenden aan u op. Het is nog niet zo lang geleden dat opnieuw de dood heeft gesproken in deze gemeente. En we bidden u of u alle rouwdragenden wil gedenken. Of u wil troosten zoals u dat alleen maar kunt. Of u wil geven, heren, dat diegenen die korter of langer verliezen moesten lijden, de dingen toch voor uw aangezicht verwerken mogen. Heren, wil u denken aan de herder en leraar van deze gemeente, dominee Procee, die deze zondag de gemeente van Driebergen dienen mag. Wil u hem daar ook gedenken en tot zegen stellen, maar ook in zijn eigen gemeente. Wees hem samen met zijn vrouw en alle die hem lief en dierbaar zijn, nabij en goed. Zo leggen wij, heren, onze gebeden voor u neer. Wil u vanmorgen krachtig werken met uw geest, onder de prediking van het woord. Als wij het boek Handelingen lezen, dan ontdekken we altijd weer dat u dat gedaan hebt. Soms op zulke onverwachte momenten, ondanks allerlei vormen van hindernissen en tegenstand. Maar u opende uw woord voor mensenharten en u opende zondaarsharten voor uw woord. En wil u geven dat dat vanmorgen mag gebeuren, heren. Dat het woord ook tot bekering mag zijn voor mensen die onbekeerd voortleven. Maar dat er ook geestelijk onderwijs vanuit de prediking mag komen tot allen die u mogen kennen en vrezen. U weet ook wat zij nodig hebben. Wil het schenken vanmorgen. En weest u zo met ons allen. Gedenk in alle zorgen. Gedenk in alle lichamelijke ongemakken. Wilt u ons vanmorgen ook helpen in het preken? Laat onze bekwaamheid uit u mogen zijn. En laat de prediking niet alleen in woorden zijn, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheid. Heere, zo bidden wij om uw onmisbare, van onze kant zo onverdiende zegen, maar mogen wij vanmorgen ootmoedig pleiten op het bloed van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, het zal toch alleen om dat bloed zijn wanneer in het hart van uw kinderen het vuur van de liefde weer mag gaan oplaaien en gaan branden. Wanneer ze vanmorgen mogen luisteren en hun harten worden aangeraakt. Het zal toch alleen vanuit dat bloed zijn dat zondaren tot bekering kunnen komen. Het zal alleen omwille van dat bloed zijn als uw dienaar vanmorgen preken kan en geholpen wordt en bediend mag worden vanuit uw hemels heiligdom. En daarom we bidden, geeft u dat dat bloed vanmorgen mag druppen op en onder de kansel, tot eer van uw naam, tot zaligheid van zondaren. Uit genade. Amen. Psalm 33, het zesde en het achtste vers willen wij gaan zingen. Vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. En ook het achtste, het is God aan tijd noch plaats verbonden, wiens toezicht over alles gaat. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in twee collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. En de Heere zegene u en uw gaven. Psalm 27, het zesde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. Leer mij, o God, uw weg in alle nood. En wat er verder volgt in vers 6 van Psalm 27 na de prediking. Geliefde gemeente, heb jij de reis van Naaman al gemaakt? We bevinden ons in deze periode van het jaar in de tijd van reizen en trekken. Verschillende van ons zijn wellicht al met vakantie geweest. Anderen verblijven elders op dit moment. Sommigen blijven wellicht ook thuis. Maar vanmorgen gaat het, en ook vanmiddag, vanavond als de Heer het geeft, over een reis die in ons aller leven nodig is. De reis van Naaman. De man die als een melaatse zijn toevlucht zocht bij Israëls God. Bij die God die wonderen deed. Bij die God die genade schonk. Want zo heeft de Heer Jezus, en dat is in de Bijbel de allereerste die heeft gepreekt over Naaman, de Syriër. Zo heeft de Heer Jezus over Naaman gepreekt. Als over een man die genade vond in de ogen van de Heere. En de Heere geven ons diezelfde genade wanneer wij deze zondag twee keer willen luisteren naar een gedeelte uit de geschiedenis van Naaman de Syriër. We schrijven vanmorgen bij onze tekstwoorden Gods genade in het leven van Naaman de Syriër. En we letten op drie dingen. Allereerst een eerste kennismaking met Naaman, dat is vers 1. Vervolgens de ernstige kwaal van Naaman, dat zijn die laatste twee woorden, eigenlijk alleen het laatste woord van vers 1, melaats. En tenslotte de kleine evangelisten bij Naaman, dat is vers 2 en 3. Dus een eerste kennismaking met Naaman, de ernstige kwaal van Naaman en de kleine evangelisten bij Naaman. Wie was Naaman over wie we deze zondag met Gods hulp willen nadenken? Als we onze tekst nauwkeurig lezen en ook het andere wat we in Gods woord over deze man vinden, dan kunnen we vijf dingen over hem opmerken bij de eerste kennismaking in deze preek. Het eerste is dat hij een Syriër was. Dat staat niet in onze tekst. Althans, niet zo nadrukkelijk. Er staat wel dat hij de krijgsoverste van de koning van Syrië was. Maar de Heer Jezus noemt hem ook zo, Naaman de Syriër. Dat betekent, deze man behoorde niet tot het volk van Israël, tot het volk van het verbond. Maar deze man lag verzonken in het heidendom en in de duisternis van het heidendom. Hij leefde buiten de lichtkring van Gods woord. Hij leefde buiten alle voorrechten die de bondelingen van Israël kenden. Naaman, de heiden, de Syriër, dat is het eerste. Tweede, wat we over hem te weten komen is dat hij een hoge functie had. We lezen dat aan het begin van vers 1, Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië. Wij zouden zeggen, Naaman was generaal. Hij had het opperbevel over de Syrische strijdkrachten. Een machtig man, een hooggeplaatst man. En dat lezen we er ook bij, hij was een groot man voor het aangezicht van zijn Heer. Ja, en dan staat er nog iets achter, hij was van hoog aanzien. Letterlijk staat daar in het Hebreeuws dat Naaman opgeheven was wat zijn gelaat betreft. Dat is een wat merkwaardige uitdrukking, maar die moeten we houden tegen de achtergrond van die tijd. U weet wellicht, koningen in het Oude Oosten waren bijzonder machtig. Die konden met een vingerknip besluiten over je leven of over je dood. En ook al was Naaman hoog geplaatst, toch stond ook hij onder de koning van Syrië. En als nu iemand een gunst wilde vragen aan de koning, ook aan de koning van Syrië, dan kwam zo iemand tot de koning. Eerst moest daar toestemming voor gevraagd worden natuurlijk. Maar dan boog zo iemand op de grond en dan boog hij zijn hoofd naar beneden als een teken van grote eerbied. En dan kon het gebeuren dat de koning, en daar hoopte zo iemand natuurlijk op, dat de koning zijn scepter, een soort gouden staf, teken van zijn macht en van zijn waardigheid, dat de koning zijn gouden scepter uitstak en het hoofd of het gezicht of misschien soms de handen van zo'n smekeling aanraakte. En op het moment dat dat gebeurde, ja, dan mocht je je hoofd opheffen, want dan stond je in ieder geval voor dat moment in de gunst van de koning. Wel, dat is wat op de achtergrond meeklinkt als van de Aman wordt gezegd dat hij in hoog aanzien stond, van hoog aanzien was. Dat wil zeggen, de koning had zijn scepter naar Naaman toegereikt. En de koning had Naaman aangeraakt met die scepter. En toen had Naaman zijn hoofd mogen opheffen. En besefte hij, ik sta in de gunst van de koning van Syrië. En omdat Naaman in de gunst van de koning van Syrië stond, daarom stond hij ook in hoog aanzien bij de mensen van Syrië. Waarom was dat eigenlijk? Wel, dan lezen we nog iets verder in onze tekst. Nog steeds in vers 1. Want door hem had de Heere aan de Syriërs verlossing gegeven. Naaman, als generaal in het leger van Syrië, hij was een succesvol generaal. Hij heeft verschillende overwinningen behaald. Dat weten we ook vanuit de ongewijde geschiedenis. Naaman heeft een overwinning behaald naar alle waarschijnlijkheid op Assyrië. Een wereldmacht ook al in die tijd. Naaman heeft voor de koning een overwinning behaald op Israël. Op het tienstammenrijk. En nu moeten we even letten op de manier waarop de Bijbel die overwinningen aanduidt. Er staat, door hem had de Heere aan de Syriërs verlossing gegeven. U moet even met mij in gedachten terug naar het begin van de preken, naar het begin van wat we gehoord hebben over Naaman. Naaman was een heiden, hij behoorde tot een heidensvolk. En hij ging met het leger van dat heidense volk strijden, bijvoorbeeld tegen Assyrië, een ander heidensvolk. En toch, over die oorlogen tussen heidense volkeren buiten Israël, ging het toezicht van de Heer. En niet alleen het toezicht, maar ook de leiding van God. De Heere bestuurt alle dingen in het wereld gebeuren. Dat ligt zomaar opgesloten in die korte mededeling in het midden van vers 1. De Heere is het die het ene leger de overwinning geeft op een ander leger. Begrijpt u het goed? Dat betekent natuurlijk niet, jonge mensen, dat de Heere alle wreedheden die Naamans soldaten hebben begaan ook goedkeurt. Dat niet. Dat de Heere alle dingen leidt en bestuurt, betekent niet dat de Heere de zonde die in zijn raad ook een plaats hebben, goedkeurt. Het wonderlijke is wel dat de Heere uit die zonde soms nog iets goeds kan laten voortkomen. Dat zullen we in deze geschiedenis zien. Dat zien we bijvoorbeeld ook heel duidelijk in de geschiedenissen van Jozef. Waar de broers van Jozef hem verkopen en dat was zonde van de broers. Maar God kan uit dat kromme nog iets rechts laten voortkomen. De Heere kan zelfs deze dingen nog in dienst nemen. Nee, daar mogen wij natuurlijk nooit onze eigen zonde mee vergoeilijken. Daar mogen wij nooit onze eigen zonde mee goed praten. Het gebeurt wel eens dat ouderen of jongeren dat kunnen doen. Dan kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een meisje dat naar de kerk gaat, een jongen tegenkomt die niet naar de kerk gaat, en ze vatten genegenheid voor elkaar op. En er komt verkering, maar bij die jongen gaat dat helemaal niet van harte, het naar de kerk gaan. En dan wordt zo'n meisje daarop aangesproken. En dan zegt ze, ja, maar het is toch niet toevallig dat we elkaar tegenkwamen. Dat heeft toch ook zo moeten zijn. Maar uit de leiding van de Heere en uit de gebeurtenissen in het leven van de Heere kunnen wij niet altijd afleiden dat de Heere daar ook zijn goedkeuring aan verleent. Daarvoor hebben we het woord van God en de wet van de Heere zo nodig. Maar het is wel zo dat alle dingen uiteindelijk in Gods hand liggen. Dat is moeilijk, zegt iemand vanmorgen. Dominee, dat vertelt u nu zo makkelijk vanaf de preekstoel, maar u moest eens weten wat voor een moeilijke dingen er gebeuren in mijn leven of gebeurd zijn. Dingen die ik maar niet begrijpen kan. Onrecht dat me wordt aangedaan door andere mensen, misschien wel terwijl niemand ervan weet. En u zegt u vanmorgen dat al die dingen in Gods hand liggen. Ja, dat is ook moeilijk. Dat is ook moeilijk. Maar mag ik je of mag ik u, wanneer u die vragen en die worstelingen kent, mag ik u of jou dan twee dingen meegeven vanmorgen vanuit het woord? Het eerste is, stel je nu eens voor dat het niet zo was dat alle dingen in Gods hand lagen. Dat voor de moeilijke dingen in het leven en de erge dingen God, dat die buiten God omgingen. Dan zou de Heer in die omstandigheden ook niet kunnen helpen en dan zou hij er ook niet uit kunnen verlossen. Dat zou uiteindelijk toch een heel troosteloze boodschap zijn. De boodschap die we in de moderne theologie nog wel eens horen. God wil het onrecht niet, God keurt het onrecht niet goed, maar hij veroorzaakt het kwaad ook niet. Hij heeft zelfs zijn hand niet in het kwaad. God treurt en weent om alles wat er in deze wereld gebeurt, maar eigenlijk is hij ook een machteloze toeschouwer van al het onrecht dat er gebeurt. Zo wordt het in de moderne theologie nogal eens voorgesteld. Maar dat is uiteindelijk nog een keer, gemeente, een troosteloze boodschap. Een boodschap waarbij God als de machteloze de dingen wel ziet gebeuren, maar niet echt helpen kan en ingrijpen kan. En daartegenover tekent ook onze tekst van vanmorgen ons de almachtige, soevereine God die alle dingen regeert. Soms op zo'n hoge, onbegrijpelijke wijze. Dat is het ene. Het andere, wat ik dan tegen u of jou zeggen wil, wanneer daar toch die onbegrepen wegen zijn in uw leven. We zullen vanmorgen, als de Heer het geeft, later in de preek nog een klein meisje tegenkomen dat in haar leven wist van die onbegrepen wegen. Van die onbegrijpelijke leiding van de Heer. En toch heeft ze op een bepaald moment mogen zien. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Daar hoop ik nog op terug te komen. We keren terug naar Naaman. We hebben ons een klein beetje een beeld gevormd van deze man. Nog één ding dat er in onze tekst zo tegen het einde van vers 1 genoemd wordt. Dat is dat hij een strijdbaar held was. Een krachtige held in de oorlog. Het is alsof de Bijbel Naaman tekent als een trotse fiere overwinnaar, staande op zo'n strijdwagen die je in die tijd had, een prachtig generaalskostuum aan. En zo zien we Naaman voortrijden. En alle mensen zijn van hem onder de indruk. Het is een man, we zouden zeggen, die het gemaakt heeft. Maar kijkt u eens even naar zijn handen. De handen van Naaman. Denkt u niet dat die handen vol met bloed waren? Denkt u niet dat er ontzaggelijk veel wreedheid door deze heidense generaal bedreven is? Denkt u niet dat deze man een schuldenregister heeft gehad dat veel uitgebreider is dan dat van de moordenaar aan het kruis? Naaman gaf leiding aan het leger van de Syriërs en dat was een wreed leger. En hij heeft heel wat misdaden, we zouden zeggen oorlogsmisdaden, vandaag op zijn naam staan. En zo met zijn handen vol bloed, want zo noemt de Bijbel dat, Jesaja 1. Zo zien we Naaman dan staan, trots als een overwinnaar, voortrijdend op zijn strijdwagen in de richting van de eeuwigheid. Want Naaman was ook een mens geschapen voor de eeuwigheid, net zoals u en ik. En Naaman is op weg naar de grote ontmoeting met God, naar dat moment dat hij zal staan voor de rechter van hemel en aarde en dat hij rekenschap moet afleggen van al zijn daden, ook van die oorlogsmisdaden. En Naaman bekommert zich er niet om. Naaman heeft geen besef van de ernst van zijn leven. Met zijn handen vol met bloed beseft hij het niet dat hij zo niet voor God verschijnen kan. Zo rijdt Naaman, zo reist Naaman op de eeuwigheid aan. Zonder naar God te vragen. En nu het wonder van genade, gemeente. Waar Naaman niet naar God vroeg, gaat God wel naar Naaman vragen. En gaat God Naaman brengen tot de zaligheid. Dat is een wonder. Dat is het wonder wat allen die de Heere mogen kennen en vrezen toch ook hun eigen leven zullen herkennen. Want wanneer u op uw plaats gebracht wordt door de Heere en door zijn geest, dan zal het toch uw belijdenis zijn, ik ben niet beter dan de Aman. En het wonder en het geheim van zalig worden is toch dat God naar mensen heeft willen vragen. En daar ligt ook reden en stof tot gebed in voor mensen die het vanmorgen moeten zeggen. Zou er voor mij nog genade zijn? Leg uw vinger eens bij de woorden van onze tekst. Die Naaman, met al zijn wreedheid, met al zijn afgodendienst, want hij diende Rimmon, de afgod van de Syriërs. Maar die Naaman werd door de Heere opgezocht. God vroeg naar Naaman. En laat het jouw gebed zijn, Heere, wil u zo naar mij vragen en wil u mij zo opzoeken. Laat het gebed mogen zijn voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, wanneer ze misschien wegen zijn ingeslagen bij de Heere en bij zijn dienst vandaan, wanneer ze leven voor uw waarneming in het blinde heidendom, terwijl ze nog wel anders opgevoed zijn. Maar helemaal afgedwaald en afgeweken. Maar de God van Naaman leeft nog. En laat het uw gebed dan zijn, Heere, wil u hem of haar opzoeken. En wil u naar hem of haar vragen, zoals u het in het leven van deze Naaman deed. Bidden, gemeente, bij het geopende woord van God. Met de vinger bij de tekst. God ging naar Naaman vragen en God ging Naaman brengen tot de zaligheid. En het eerste wat de Heere daarvoor gebruikt is een ziekte. Onze tweede gedachte. De ernstige kwaal van Naaman. En dan lezen we het slot van onze tekst. Doch, melaat, slot van vers 1. Doch, melaat. Het woordje doch staat schuin gedrukt. Dat staat er dus in het Hebreeuws niet. Daar staat heel eenvoudig alleen dat laatste woord. Melaat. Wat was dat voor ziekte? Ik denk dat de kinderen dat wel een beetje weten. Melaatsheid in de Bijbel. De meester of de juffrouw zou wel verteld hebben ooit over de melaatsen in Israël. Dat was zo'n, eigenlijk moet ik het iets anders zeggen, dat was een verzamelnaam voor allerlei ernstige en soms ook minder ernstige huidaandoeningen in de Bijbel. Maar omdat die zeker in het beginstadium niet zo makkelijk van elkaar te onderscheiden waren, werden ze met elkaar de melaatsheid genoemd. En er was ook een heel ernstige vorm van melaatsheid. En we krijgen de indruk dat Naaman een zo'n ernstige vorm heeft geleden. Maar wat was dat precies voor een ziekte? Dat was een ziekte die begon op één bepaalde plaats. Vaak een verborgen plaats. Maar dan breidde die ziekte, en dat was iets van de ernst ervan, zich uit heel vaak over heel het lichaam van een melaatse. En de melaatsheid tastte de huid aan. En die zorgde ervoor in de ergste vorm dat ook bepaalde lichaamsdelen, delen van de vingers of andere uitstekende delen, afstierven. En het was zo dat een melaatse dus eigenlijk de dood in zijn eigen lichaam meedroeg. De geur van dat afstervende vlees droeg hij met zich mee en hij verspreidde een vreselijke stank. En we weten vanuit de Bijbel dat zo'n melaatse moest roepen wanneer hij kwam in de buurt van mensen. Onrein, onrein, want zijn ziekte was soms besmettelijk. En hij moest zich ophouden ver bij de mensen vandaan in de eenzaamheid. De melaatsheid was een gruwelijke, een vreselijke ziekte. De melaatsheid was ook een ziekte waartegen in de ogen van de mensen in die tijd geen kruid gewassen was. Een ziekte die niet maar eenvoudig genezen kon worden, die alleen door God genezen kon worden. Dat lezen we in het 7e vers van ons teksthoofdstuk. Want als daar de koning van Israël, Joram, is dat te horen krijgt, dat hij Naaman moet genezen, althans dat denkt hij, dan scheurt hij zijn kleren en dan roept hij, ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt een man om van zijn melaatsheid te ontledigen? Dus wanneer je melaats was, dan was je er ernstig aan toe en dan was er menselijk gesproken geen hoop. Het is natuurlijk altijd de vraag geweest, is Naaman nu erg ziek geweest of minder erg ziek? Hij was toch nog onder de mensen, zegt iemand. Ja, dat was hij wel, dat is de ene kant. Er zijn ook wel bijbeluitleggers die zeggen, dat komt blijkbaar in Syrië. In Israël waren de wetten op dit punt strenger. En we moeten toch ook verwerken in ons beeld van de ziekte van de Naaman dat de koning spreekt over doden en over levend maken. En als de Naaman uiteindelijk genezen wordt, dan lezen we dat zijn vlees tot hem wederkeerde. Dus dat was voor een deel al afgestorven. We krijgen toch wel de indruk dat de Naaman leed aan een ernstige vorm van deze ziekte. Maar nog een keer, gemeente, die ernstige ziekte gaat de Heere nu gebruiken om Naaman te brengen tot de zaligheid. zoals de Heere ook vandaag nog tegenspoed kan heiligen en kan gebruiken om mensen te brengen tot de zaligheid. Die ziekte van de armen was een ziekte die deze generaal niet heeft begeerd. En die wij niet begeren, en dat hoeft ook niet. Niemand van ons hoeft te vragen, Heere, wilt u in mijn leven maar tegenslag en tegenspoed zenden, want daardoor zal ik misschien tot bekering komen. Zo niet. Maar wat is het een zegen als er tegenspoed komt en de Heere gebruikt dat tot je zaligheid, tot je bekering. Of wanneer u genade mag kennen, tot meer geestelijk onderwijs. Daarom, als er moeite is, als er tegenspoed is in u, in jouw leven, als je over onbegrepen wegen gaat, dan mogen wij de Heere vragen om alles wat nodig is. We mogen zeker vragen of de Heere ons beter wil maken en genezen wil van ziekte. Of die door wil helpen door een ziekenhuisopname. Of hij sterker wil in de eenzaamheid en in het verdriet. Of hij behandelingen en therapie wil zegenen. We mogen bidden of de Heere ons uit eenzaamheid en moeilijke omstandigheden wil verlossen. Dat mag allemaal. Stort voor hem uit uw ganse hart, zeker. Maar zullen we niet vergeten om ook te vragen, Heere, wil u deze weg ook heiligen aan mijn hart? Wil u geven dat deze weg geestelijk tot nut mag zijn? Want als de Heere zorgt dat een weg van tegenspoed geestelijk tot nut is, dan kun je er toch goed mee zijn. Nee, dat zie je op het moment zelf doorgaans niet. Maar zoals de Heer Jezus het in een ander verband heeft gezegd, na deze zult gij het verstaan, dan kun jij het achteraf wel eens zien. En het was goed voor mij om verdrukt te zijn geweest, opdat ik uw weg en uw wetten zou leren. De Heere kan ook een ernstige ziekte, ook lichamelijke tegenspoeden gebruiken om mensen te brengen tot hem. We zien het in het leven van Naaman, doch melaats. Nog iets over die ernstige kwaal van deze man. En dan belichten we die ziekte nog vanuit een iets ander perspectief. We hebben het allereerst gezien als een lichamelijke ziekte. En dat is het ook. En zo moeten we het ook allereerst zien. Maar tegelijkertijd is de melaatsheid in de Bijbel ook een beeld dat bij uitstek gebruikt wordt om de onreinheid van de zonde aan te duiden. Als u dat prachtige boek van Arthur Pink hebt over het leven van Elisa, dan moet u dat voor uzelf nog maar eens nalezen. Pink werkt dat helemaal uit. De melaatsheid als een beeld van de zonde. Maar als ik een paar dingen zo aanstip, geldt voor de zonde ook niet, dat die ooit een keer op een bepaalde plaats begonnen is. In Adam en Eva. En dat die zonde zich, net zoals de melaatsheid, heeft uitgebreid over heel het menselijke geslacht. En dat wij die melaatsheid meedragen van nature in ons hart, waar de bron van de melaatsheid is, maar dat die melaatsheid zich ook heeft verspreid over heel ons bestaan. Dat die melaatsheid er is in ons doen, in ons handelen, maar ook in ons spreken, dat onze lippen, om zo te zeggen, melaats zijn. Dat onze gedachten door de zonde meelaat zijn. Dat ons geheugen door de zonde meelaat is. En dat alles wat wij met onze onreine, zondige handen aanraken ook onrein wordt. En zorg de geestelijke meelaatsheid, zoals de Bijbel, die tekent er niet voor dat wij in onszelf en van nature ongeschikt zijn om tot God te naderen. Want dat was ook iets wat Naaman dan niet zo voelde, maar dat in de Bijbel toch heel duidelijk opgetekend was dat een meelaatse niet naar de tempel mocht en niet naar de tabernakel mocht. Niet mocht naderen tot de heilige en de reine God zoals die was. Maar dat hij afgezonderd moest leven. En geldt voor de geestelijke meelaatsheid van onze zonde ook niet dat het bij ons vandaan bezien, vanuit ons menselijke perspectief bezien, een ongeneeslijke kwaal is, waartegen geen kruid gewassen is. Dat het een kwaal is waarvan wij onszelf nooit reinigen kunnen. Dat het een kwaal is waarvoor menselijk gezien geen hoop is. Geliefde gemeente, de vraag van morgen vanuit onze tekst is: hebben wij iets van deze dingen in ons eigen leven gezien? Heeft de Heilige Geest ons laten zien dat wij geestelijk meelaats zijn? Zoals Jesaja 1 het beschrijft, van de hoofdschedel, het bovenste puntje van het lichaam, tot de voetzool, het onderste puntje. Helemaal onrein geworden door de zonde. Als de Heere u of jou aan deze dingen gaat ontdekken, als de Heere door zijn Heilige Geest deze dingen gaat laten zien in je leven, dan is het heel vaak zo dat de Heere begint met het wijzen naar één bepaald plekje waar die meelaatsheid zit, geestelijk gesproken. Die zonde in je leven, misschien wel de boezemzonde die je koestert en waar je maar niet los van kunt komen. Maar de Heere gaat er naar wijzen en de Heere zegt: doch meelaats. Hebben die twee woorden al eens gehoord, gemeente? U hebt ze vaak genoeg gehoord vanaf de preekstoel. Het is vaak gezegd, maar hebt u die woorden ook al eens horen weer klinken in uw hart? Doch meelaats. Als de Heere ontdekkend werkt, dan is dat toch een van de dingen die hij gaat laten zien. En dan kun je het in tijdelijk opzicht misschien heel ver gebracht hebben. Dat u misschien een bedrijf hebt opgebouwd, carrière hebt gemaakt. Dat u een gelukkig gezin hebt, een vrouw en kinderen uit de hand van de Heere ontvangen. En u bent er dankbaar voor en u kijkt er ook met dankbaarheid naar. En toch, er zit een grote haper in uw leven, doch meelaats. En u bent misschien met vakantie geweest en u hebt de schitterende natuur gezien en alles wat hier te zien is. En toch, soms op de meest stille momenten, als u daar liep in de natuur, dan was het ineens weer in uw hart, doch meelaats. En u bidt en u leest in Gods woord en dat is goed. En u probeert de Heere te zoeken met ingespannen kracht. Maar het komt iedere keer maar op je hart aan, jonge vrienden. Doch meelaats, onrein. En je kunt jezelf niet reinigen. En je merkt het dat alles wat je aanraakt met je onreine, door de zonde onreine bestaan, ook onrein wordt. Je gaat over de aarde als een geestelijk meelaatse. Is dat al eens nood geworden, gemeente, in ons leven? Niet een mooi praatje, een rechtzinnig praatje. Maar is dat al eens beleving geworden? Dat we tegen de Heere gingen zeggen. Heere, hier is een melaatse. Een mens die voor u niet bestaan kan. Een mens die tot u niet naderen kan. Doch, melaats. Als het nog nooit echt in uw ziel gezonken is, gemeente, dan hoop ik dat het vanmorgen eens gebeuren mag. En dat die twee woordjes aan het slot van onze tekst eens met kracht in uw hart vallen. Doch, melaats. Met alles wat er is in het leven, met al het tijdelijke goed, met al het godsdienstige goed, maar zoals de spreukendichter het ergens zegt, goed doet geen nut ten dagen van de verbogenheid van de Heere. Maar de gerechtigheid, die redt van de dood, doch melaats. Dat ene woordje. Aan het slot van vers 1, dat haalt een streep door al dat andere. Naaman, grote generaal, prachtig huis, ongetwijfeld. In hoog aanzien bij de mensen. Maar wat heb je eraan? In hoog aanzien bij de koning, maar wat heb je eraan? Melaats. Wat heb ik, gemeente, aan al mijn aardse schatten? Als ik door de zonde melaats ben en blijf. Wat heb ik aan al mijn inspanningen in het koninkrijk van God, als die melaatsheid van mijn ziel niet gereinigd en genezen wordt? Doch, melaats. Onze derde gedachte. Een kleine evangeliste. Bijna Naaman. Vers 2. Er waren benden uit Syrië getrokken en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Ik heb u eerder in de preek gezegd, daar zouden we nog op terugkomen, op dat kleine meisje, want over haar gaat het in vers 2. Een kleine jonge dochter. Het Hebreeuwse woord wijst erop dat we moeten denken aan een meisje van ergens tussen de 5 en de 15 jaar. Een meisje dat waarschijnlijk opgegroeid is ergens in het grensgebied van Israël en Syrië, zo in het noorden van Israël. Een meisje dat misschien wel gelukkige jaren heeft doorgebracht bij de vader en moeder. En toen op een dag, toen waren daar die roversbenden uit Syrië, want al was er geen oorlog op dit moment tussen Israël en Syrië, toch waren er geregeld wel invallen van rovende soldaten. En die roversbenden doen een inval en die plunderen een dorp en die nemen dat kleine meisje mee naar een vreemd land. Van het ene op het andere moment wordt ze bij de vader en de moeder vandaan gerukt. Dat is een onbegrepen weg geweest voor dat meisje. Voor de vader en moeder als die nog geleefd hebben op dat moment. En dat meisje dat wordt meegenomen naar de slavenmarkt van Damascus, de hoofdstad van Syrië. En daar wordt ze te koop aangeboden. En dan komt daar de vrouw van Naaman, de generaal, de man die verantwoordelijk was voor al die soldaten in Syrië die aan het opperbevel stond, die ook verantwoordelijk was voor het handelen van de soldaten die haar hadden weggeroofd. En die vrouw van Naaman die koopt dit meisje of laat haar kopen door een van haar dienaren. En zo is het dat ze in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. En dat meisje, laten we er zo van uitgaan dat ze een jaar of 10 was. Dat meisje dat bemerkt ook dat Naaman melaats is. Dat hij die vreselijke ziekte heeft. Ze heeft het misschien wel gezien aan zijn handen. Ze heeft het misschien wel geroken aan die verschrikkelijke geur die een melaatse verspreidde. En wat doet dat meisje dan? Zegt dat meisje dan, kijk, dat is nou gerechtigheid. Nou wordt een van mijn vijanden ziek. Zegt dat meisje nu, kijk, dat is nou de straf van God voor deze blinde heiden. Zouden wij, gemeente, dat zou ik zomaar kunnen zeggen. Dat kunnen wij zo makkelijk soms zeggen over anderen. Kijk, dat is nou de straf van God. Maar wat is dat meisje dan een beschamend voorbeeld? Want dat meisje zegt iets anders. Dat meisje zegt, vers 3, tegen haar vrouwen, tegen haar meesteres. Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Wat betekent dat? Dit staat in de wensende vorm. Eigenlijk zegt dit meisje, mevrouw, ik zou zo heel graag willen dat Naaman stond voor het aangezicht van Elisa, de profeet in Samaria. Want die bedoelt ze, Elisa. Ik zou zo heel graag willen dat hij voor het aangezicht van die profeet stond. Dan zou hij zeker genezen worden van die verschrikkelijke kwaal. Dan zou er hoop voor hem zijn. Meer nog, dan zou er zekerheid van reiniging voor hem zijn. Dat is een indrukwekkend woord. Vindt u niet indrukwekkend vanwege de eenvoud waarin dat meisje spreekt? Het is geen uitgebreide verhandeling. Het is maar een heel eenvoudig woord. Indrukwekkend. Vooral ook omdat u twee vruchten van genade ziet in dit woord. De vrucht van de liefde. Als de Heere genade werkt in een mensenleven. Als de Heere met zijn genade werkt in het hart van een jongen of van een meisje, van een man of van een vrouw. Dan komt er liefde. Dan komt er liefde tot God. Wederliefde. Maar dan komt er ook liefde tot de mensen. En daar wordt een mens gunnend. En dat ziet u bij dit meisje. Er kwam liefde in haar hart. Liefde tot die Naaman, tot die wrede generaal van wie de soldaten haar jonge leven hadden verwoest en geruïneerd. Maar er komt liefde in haar hart. En vanuit die liefde zegt ze, ik zou zo graag willen dat hij daar was. Dat hij stond voor Elisa. Want dan zou hij genezen worden. Dan zou hij van zijn melaatsheid ontledigd worden. De vrucht van de liefde. En dan nog een tweede vrucht van genade. De vrucht van het geloof. Want dat schittert in die eenvoudige woorden van dit kleine meisje. Moet u eens horen hoe ze het zegt. Ze zegt niet, dan zou er een kansje zijn dat Naaman beter zou worden. Dan zou het misschien zo kunnen zijn dat hij gereinigd, ontledigd werd van zijn melaatsheid. Nee, dat zegt ze niet. Ze zegt, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Dat staat er met zekerheid. Er klinkt geen spoor van twijfel door in de woorden van dit kleine meisje. Hoe komt dat? Waarom heeft dit meisje zoveel geloofsvertrouwen? Was dat misschien omdat dat meisje zo vroeger in Israël nog eens heeft gezien dat er een melaatse genezen was? Zou dat zo zijn geweest? Nee, dat is niet de reden geweest. Want dat meisje heeft nooit gezien of gehoord dat er ooit een melaatse in Israël genezen is. Dat hebben wij toch gelezen uit Lucas 4? Dat heeft de Heer Jezus toch duidelijk gezegd. Er waren veel melaatsen in Israël in de tijd van Elisa, de profeet. Maar geen van die werd genezen. Behalve Naaman de Syriër. Dus dat meisje heeft geen één voorbeeld van een genezing van een melaatse. En toch had dat meisje zoveel geloof, zoveel, mag ik het met een wat ouder woord een keer zo zeggen, zoveel krediet op de Heere, zoveel geloofsvertrouwen, zoveel verwachting van de Heere, van de God van Israël, van de God die alle dingen kan, van de gewilligheid van de Heere. Dat ze zei, als die Naaman, die heiden, die veelvuldige moordenaar, die man met bloed aan zijn handen, maar als die man voor het aangezicht van de profeet van de Heere stond, dan zou die genezen worden. Want God is machtig en God is gewillig. Gemeente, en dan ga ik de lijn doortrekken. Het is mijn begeerte om vanmorgen naast dat kleine meisje te gaan staan. En om het tegen uw gemeente van Middelhannis te zeggen. Tegen de kleinen en tegen de groten. Tegen de jongeren en tegen de ouderen. Tegen degenen in ons midden, juist ook die melaatsheid bij zichzelf zo ondervinden. En die zich maar niet reinigen kunnen. En die er, en dat geven de heren dan maar, die er ook niet meer mee voortleven kunnen. Die het roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Maar het is mijn begeerte om haar woorden tot de mijne te maken. En om het tegen u te zeggen, vanmorgen in de prediking. Och, dat u, dat jij, voor het aangezicht van die grote profeet, en dan trek ik de lijn door van Elisa naar de Heer Jezus Christus. Och dat u voor het aangezicht van die hoogste profeet en leraar zou gaan staan. Wat betekent dat? Nog iets daarover. Moeten we onze tekst nog even heel nauwkeurig lezen. Er staat voor het aangezicht zijn van de profeet. Dat is in het Hebreeuws een heel bijzondere uitdrukking die betekent gehoorzamen aan, je onderwerpen aan, precies doen wat de profeet zegt. Voor het aangezicht van iemand staan, dat is dus maar niet letterlijk voor het gezicht staan, dat ook natuurlijk, maar dat betekent ook zoals een knecht staat voor het aangezicht van de koning. Zoals Naaman stond voor het aangezicht van de koning van Syrië. Dat is precies dezelfde uitdrukking. Wel, dat gemeente. Dat u een plaats zoekt. Dat we een plaats zoeken voor het aangezicht van die hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus. Die de weg van de zaligheid zo uitnemend bekend gemaakt heeft. En die zondaren wil leren in de weg. Dat u een plaats zou zoeken, dat jij een plaats zou zoeken aan zijn voeten. Nergens anders dan aan zijn voeten. Dat u zou staan voor zijn aangezicht. Dat u zou letten op zijn bevelen en dat u in gehoorzaamheid aan hem de weg van de zaligheid zou gaan. Ik kan en ik mag u vanmorgen ook maar één richting opwijzen. En dat is de richting van die Heer Jezus Christus. En vanmiddag, vanavond hopen we nog wel te horen wat er nog meer in hem te vinden is. Want hij is niet alleen de profeet, maar hij is ook de grote priester. Dat ook. En hij is ook de koning. Maar vanmorgen iets nog over die profeet. Dat u aan zijn voeten terechtkomt en dat u uw nood voor hem neerlegt. En dat u het zegt, Heere, hier is nou een melaatse. Mens besmet en onrein door de zonde. Mens die de geestelijke dood met zich meedraagt en alleen maar verspreidt. Waar die ook is. Heere, wil u mij de weg van de zaligheid leren. Wil u ze me aanwijzen en geeft u dat ik voor uw aangezicht mag staan. Dat ik mag doen wat u zegt. Dat ik mag gehoorzamen. En gemeente, zou het dan meevallen of niet? Dan zal het zeker meevallen. Want dan zal hij u van uw meelaatsheid ontledigen. Als dat meisje al zoveel verwachting had van de God van Elisa, voordat Christus kwam om het hart van zijn vader op de aarde te openbaren, hoeveel meer mag ik u de macht en de gewilligheid van Christus vanmorgen prediken? Zou hij het niet kunnen? Zou hij u niet kunnen reinigen? U met uw verzondigde leven. U met 1000 banden gebonden aan de zonde. U die geen weg meer weet en geen weg meer ziet. Zou hij het niet kunnen? Hij kan het. En zou de Heer Jezus Christus, wiens hart brandde van liefde tot zijn vader, maar ook tot meelaatse zondaren, zou hij het niet willen? Hij is een zeer gewillige zaligmaker. Och, dat u voor het aangezicht van deze hoogste profeet en leraar zou zijn. Ook straks, ook tussen de morgen en de avonddienst. En de Heere geven dat u het ondervinden mag op zijn tijd, op zijn wijze. Dan zou hij u van uw meelaatsheid ontledigen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, wil u het woord toepassen in zondaars harten, en uitwerken in onze levens. En geeft u, Heere, de genade die u werkte in het leven van dat kleine meisje. Ook in de harten van de kinderen en van de jonge mensen. En wil u Naamans brengen tot de reiniging die er alleen te vinden is in de Heere Jezus Christus. Heb dank voor wat u vanmorgen wilde schenken. Doe genadig verzoening over al het gebrekkige en al het zondige. En breng u ons vanavond weer samen, wanneer we een gedeelte van het vervolg van deze geschiedenis met elkaar hopen te overdenken. Bewaar ons tussen de diensten en hoor ons uit genade. Amen. Psalm 77, het achtste vers, is onze slotzang. 77, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.